Nog steeds in Lucas 1 waren wij vorige keer terechtgekomen in de lofzang, heet dat? De lofzang van Zacharias. Ik heb u erop gewezen en ik herhaal dat met grote nadruk. Dat weliswaar die lofzang van Zacharias geacht wordt te gaan uiteraard over Johannes de Doper, maar eigenlijk over zijn hoofd heen gaat het toch over de Messias zelf, over de Heer Jezus. Dat blijkt uit de woorden die gebruikt worden en heeft een hoorn der zaligheid. Dat kan ook zijn dus een kroon der zaligheid, ons opgericht. Dan ben je bij koningschap en dat het dat betekent, nou ja, dat staat in de volgende uitdrukking, in het huis van David. Maar het huis van David was nou eenmaal een koninklijk huis. En dat de hoorn staat voor koningschap en heerlijkheid en daarmee ook overvloed, ja, dat kun je gewoon in je Nederlandse woordenboek vinden, hè? Het heet een hoorn van overvloed, in het Nederlands, een hoorn des overvloeds. Dat is niet de Bijbelse term, voor zover ik me herinner tenminste niet, maar wel in de gewone Nederlandse taal. En dus ontleend aan hoorn des heils, NBG is dat, of hoorn der zaligheid enzovoort. Je moet dat begrip leren begrijpen. Hoorn staat voor koningschap, kroon, uitstraling en daarmee dus licht en daarmee heerlijkheid en daarmee overvloed. Dus wat het is. Heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David. Dat een voor hoorn werkt ook verzwakkend. Ik denk dat het ook niet de bedoeling is dat ervoor komt te staan. U weet dat het hele woord bestaat niet, het is altijd ingevoegd. Maar het is niet maar een hoorn der zaligheid. Het is de bekende, de beloofde hoorn der zaligheid in of uit, wat in de praktijk nu geen verschil maakt, in het huis van David, zijn knecht. Want uit dat huis zou voortkomen een spruit. Ik ben even langzaam, omdat ik even aan het zoeken ben. Ja, een spruit. Uit het huis van David zou voortkomen een spruit. Dat staat in het Oude Testament enige malen. Daar kom ik straks denk ik wel op terug. Want het idee is dat waar dat huis van David vervallen is geraakt en verbroken is geworden, met woorden uit Amos 9, zowel als Handelingen 19, dat u niet denkt dat ik dat verzin. Maar waar het huis vervallen is geraakt, zou het alsnog tot herleving komen. Tot reviving, maar dat is geen Nederlands, hè. Er zal weer nieuw leven ingeblazen worden, om zo te zeggen. Er zal zich alsnog iemand melden, dan wel uit het huis van David zal alsnog iemand voortkomen die dat huis van David en daarmee het koningschap van dat koninklijke huis volledig zou herstellen. En dat is precies wat er staat in die twee teksten die ik even snel citeerde, Amos 9 en Handelingen 15. Want hij zal komen, de Messias zal komen om de vervallen hut van David weder op te richten. Dat wat verbroken is te herstellen, areten vertuinen, want het dak lekte en de muren waren gescheurd en wat het maar was, zal hersteld worden, zodat het huis met recht weer een koninklijk huis is. Bovendien verwijst dit naar de beroemde woorden die wij ook op twee plaatsen in de Bijbel hebben, namelijk aan de ene kant in Jesaja 55. Jesaja 55 en aan de andere kant in Handelingen 13, waar het geciteerd wordt door de apostel Paulus. Ook een belangrijke schriftplaats dus. Jesaja 55, vers 3. Neigt uw oor, wapper met je oren. Buigt uw oor, richt uw oor, neigt uw oor. Je kan ook je hele hoofd draaien natuurlijk. Dat doe ik altijd, hè. Met links versta ik beter dan rechts. Het is even hard, maar links verstaat beter, ik weet niet waarom. Dus iemand praten of telefoon opnemen, altijd links. Altijd een beetje schuin. Daarom kijk ik u altijd scheef aan, dat weet u. Voor het linkeroor is dat, hè. Ja, zo gaat dat soms. Heb je het nooit bij jezelf geconstateerd dat er verschil is? Met je ogen ook. Het ene oog is donkerder dan het andere. Deze is donkerder. Die geeft iets meer licht. Wordt gemerkt? Ja. Goed, of is het ouderdom? Dat moet ik aan broeder Brands navragen, maar dat toch wel. Neigt uw oren, kom tot mij. Vers 3, Jesaja 55. Neigt uw oor en kom tot mij. In gedachten zie ik dan mijn kat, hè. Die kijkt niet, die draait zich niet om, maar je ziet die oortjes gaan. En die volgt je precies. Weet precies waar je bent en wat je doet. Aan de geluiden. Je ziet alleen maar die oortjes draaien. Prachtig vind ik zoiets, hè. Neigt uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken. Dat een kan je ook weer weglaten, hè. Had net zo goed kunnen zijn. Het eeuwig verbond. Beslot, het wordt vaker aangekondigd. Ik zal met u het eeuwig verbond maken. Dat is in de praktijk gewoon het nieuwe verbond, maar vooruit. Maar ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven. En dat mag je weer weglaten, staat er, hè? Want het staat er natuurlijk toch veel sterker. Ik zal met u een eeuwig verbond maken, namelijk wordt het dan, of dubbele punt, de gewisse weldadigheden van David. Hetgeen nooit wat anders kan betekenen dan dat de zegeningen, weldadigheden, de zegeningen die God aan David gegeven heeft, dan wel beloofd heeft, en die dus van David zijn, en ook via David vererfd werden, dat die weldadigheden gerealiseerd zullen worden, dat wil zeggen dat de beloften aan David vervuld zullen worden, definitief in of onder het nieuwe verbond. Vandaar dan ook dat Jacobus Amos 9 aanhaalt en zegt, nou ja, de Heer zal dat doen, maar de Heer Jezus, maar hij zal dat doen pas in zijn wederkomst. Na deze zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weder oprichten. Maar het beginsel is dat in de opstanding van Christus deze, nou ja, deze beloften aan David definitief vervuld zijn, in de zin van dat ze nu niet meer vererfd worden. Want dat was de belofte. Dat weet niemand bijna, maar ik doe net of het niks bijzonders is wat ik nu zeg. En het is het eigenlijk ook niet, want het staat zo vaak in de Bijbel. God deed aan David beloften en die werden vererfd. Nou, steeds naar de volgende generatie. En uiteindelijk de definitieve vervulling van die beloften ligt in of ligt bij de Heer Jezus Christus. Want hij is de definitieve erfgenaam. Bij zijn ontstentenis, dat wil zeggen bij zijn afwezigheid, krijg je automatisch wat juridische problemen, om zo te zeggen. Logischerwijze. Maar niettemin, hij zal zich alsnog melden. Al is het dan ook na 2000 jaar. En dat is wat de Bijbel ook zegt. Uiteindelijk zal God die troon geven aan degene die daarop recht heeft. Dat was wat het maar was. Ezechiël 21, geloof ik, als ik me goed zo herinner. In de gauwigheid. En anders hebben we het al gelezen. Ik meen in Lucas 1. God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Daar stond het toch? Ja, in vers 32 van Lucas 1. God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Sommigen zijn ongeduldig en denken, dat zal gebeuren. Maar ja, daarvoor moet je toch een goede dikke zonnebril opzetten, hoor. Ja, maar het is niet gebeurd natuurlijk. Het moet nog gebeuren in de toekomst, zoals Jacobus in Handelingen 15 dat ook zegt. En nu we het erover hebben, kan ik beter meteen even Handelingen 13 ernaast leggen. Dat wil zeggen, dat is dan naast Jesaja 55... Handelingen 13, waar Paulus op zijn eerste zendingsreis is, overigens samen met een Jozef, bijgenaamd Barnabas. Dat is in Handelingen 13 en daar vinden wij een toespraak van Paulus. Dan krijgen we tenminste een idee van wat de man predikte eigenlijk, nadat hij van huis gehaald was door dezezelfde Barnabas. Want dat ziet u in Handelingen 13. Er staat boven het hoofdstuk Barnabas en Paulus tot de heidenen gezonden vanuit Antiochië. En eerder weten we niet wat Paulus nou precies predikte en wat hij al die tijd gedaan had bij zijn moeder thuis, want het was daarvoor nog. Maar ze gingen op zendingsreis en dat gaat heel snel even, want ze komen eerst op Cyprus en daarna komen ze in Anatolië, dat wil zeggen, hoe heet dat daar, Klein-Azië, Turkije, wat je maar wil. En rijden, landinwaarts heet dat en komen in dat Antiochië, want er zijn meerdere plaatsen die zo heten nou eenmaal. En daar predikt de apostel Paulus en hij geeft een samenvatting van de geschiedenis van Israël. Denk erom, dus evangelisatietoespraak. Hè. Dat vind ik altijd mooi om het even te zeggen. Dat is evangelisatietoespraak. Wat doet de man? Houdt een verhandeling, een samenvatting van de geschiedenis van Israël. Hij heeft het helemaal niet over de persoonlijke nood van de... Van de nooddruftige. Hij heeft het niet over de persoonlijke nood van de zondaar. Of over dat de mens misschien gebukt gaat onder zijn schuldenlast. Ik bedoel zondenlast, want financiële schulden had ik het nog niet eens over. Nee. Hij had het niet over dat de mensen misschien in een depressie zitten en eruit getrokken moeten worden of zoiets. Toch? Laat staan dat hij erover had dat hij een kerkgenootschap wilde stichten. Nee, echt niet. Hij had het over wat hij gedaan heeft in het verleden. Aan voorgaande generaties. En hoe God zijn godheid als zodanig en zijn hoedanigheden als godheid gedemonstreerd heeft aan de bekende geschiedenis in de Bijbel, die hangt dan voor een groot deel natuurlijk gewoon aan Israël, Israëlitische geschiedenis. En tegelijkertijd is de gedachte dat de Heer zegende Israël, maar Israël moest van de Heer eigenlijk niks hebben. Nou, ze wilden wel wat van hem hebben, maar ze wilden hem niks geven. Of hoe zeggen ze iets? Ze wilden niet naar hem horen, in ieder geval. Hetzelfde als de toespraak van Stefanus, enige hoofdstukken eerder. Maar goed, wat Paulus dan predikt is die geschiedenis van Israël samenvatten, onder een vermelding onder andere dan God gaf hun David tot koning en dat soort dingen meer. En daarna de komst van Johannes de Doper uiteindelijk en daarna de komst van de Heer Jezus zelf. En u weet hoe het gegaan is, die hebben zij verworpen. En dan, dat staat dan in vers 28 van Handelingen 13. En geen oorzaak des doods vindende hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was. Heb je die? Als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, niet omdat ze zo nodig wilden volbrengen wat van hem geschreven was, want dat wilden ze nou juist niet. Maar zij kenden de schriften niet en zij herkenden de Heer Jezus dus ook niet als de Messias. Dat is de nette variant. De minder nette variant is, zij herkenden hem wel als de Messias, maar zij wilden hem niet. Ze wilden liever zelf aan de macht blijven. Nou, dat staat ook in de Bijbel, dus ik kan het rustig zo zeggen. Maar ze, in hun vijandschap deden ze precies wat de schriften voorzegd hadden, maar die kenden ze ook niet. Ja. Maar nadat dat gebeurd was, namen zij hem af van het hout, van het kruis, en legde hem in het graf, maar God. Ik vind het altijd prachtig, hè? De mens doet maar, Israël deed maar, Maar God deed wat anders. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Dat wil zeggen van tussen de doden uit, betekent dat, hè? Van tussen de andere doden uit. En dat het zo is, nou ja, dat blijkt, het is goed bewezen. Niet dat het bewezen is hoe het kan of hoe God dat gedaan heeft, maar het is bewezen dat het gebeurd is. Die hebben u toch ook, hè? Tegenwoordig denken wij, je moet eerst kunnen bewijzen hoe het kan. En dan heb je bewezen dat het kan. Maar dat is niet zo, dat is een misverstand. De Heer is gewoon gezien geweest, vele dagen lang, door degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem. En die zijn getuigen zijn bij het volk. Dat wil zeggen, hij is duidelijk herkend. Er staat niet alleen hier, maar hier staat dan ook. Het gaat om mensen die hem jaren geleden gekend hebben, die ook uit Galilea afkomstig waren enzovoort. En die kunnen bevestigen dat hij is opgestaan uit de dood. Want ze hebben niet alleen hem levend gezien. Hij is aan hen verschenen, heeft hen onderwezen. 40 dagen lang staat er in Handelingen 1 enzovoorts. Dat, mijn vader zei grofweg, die zei nou, ongeveer het best bewezen historische feit is de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hoe dat nou zat met Bonifatius bij Dokkum, dat blijft altijd enigszins onzeker. En was het eigenlijk wel 1600, de slag bij Nieuwpoort? En waar lag Nieuwpoort eigenlijk? Maar goed, toen maar weer. Maar is het de opstanding van Christus is het best bewezen historische feit, want we hebben daar meer dan 500 getuigen van. En als je dat dus moet bewijzen voor een rechtbank, dus, dan heb je nog even werken. Ik bedoel, 500 getuigen. Moeten ze allemaal één voor één voorbij komen? Of Paulus zegt 500 op eenmaal, waarvan de meesten nog in leven zijn. Is dat 1 Korinthe 15, geloof ik, als ik me goed herinner. Dus dan is het een historisch feit. En of het technisch, biologisch, dynamisch, zo heet zoiets, fysiek, psychisch mogelijk is. Ja, sorry mensen. Ja, dat is mogelijk, ja. Want het is gebeurd. Dus het kan. Nou ja, het kan niet, maar God kan het blijkbaar. Want zo wordt het dan gezegd. En waar het over gaat is dit. God heeft hem uit de doden opgewekt. En vers 32... Want het en aan het begin van vers 32 geeft natuurlijk toch gewoon de strekking van de bekende dubbele punt. Of gewoon namelijk. Namelijk, wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is. Namelijk, dat God dezelfde, dat God die belofte vervuld heeft aan ons, hun kinderen. Dat wil zeggen, de latere generaties. God heeft die belofte aan de vaderen gedaan vervuld. Toen of als hij Jezus verwekt heeft. Uit de dood wel te verstaan. Ja, dat blijft een beetje twijfelachtig als je het in het Nederlands leest. Maar als je het in het Grieks leest, is het absoluut niet twijfelachtig. God heeft de Heer Jezus verwekt uit de dood. Het gaat over zijn opstanding. Dat is makkelijk trouwens, want dat stond natuurlijk al in vers 30. God heeft hem uit de doden opgewekt. Dat kunnen vele getuigen. En samenvattend, dit is dus wat wij verkondigen. Dat God de belofte vervuld heeft aan de vaderen gedaan in een ver verleden. God heeft die belofte vervuld toen hij Jezus niet verwekt heeft in Maria, maar verwekt heeft uit de dood wel te verstaan. Dat woord is het ook, hè. Zo is het later ook vertaald trouwens. In vers 37, want daar is het keurig vertaald met opgewekt. Hetzelfde woord. En dan staat er, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Hetgeen dus betekent dat in de opstanding van de Heere Jezus hij tot zoon gesteld werd. En niet maar van David, maar van God. Want God zei, gij zijt mijn zoon, heden. En hier wordt dus meteen uitgelegd wanneer dat is dan, dat heden. Dat is dat toen God hem opwekte, staat het toch gewoon. Heden heb ik u gegenereerd. En dan nog een keer. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zodat je ziet dat het daar nog steeds over gaat. dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zodanig, dat wil zeggen al zo, op deze wijze, dat hij niet meer, impliciet nooit meer, zal tot verderving keren. Er staat dus gewoon, God heeft hem opgewekt op zo'n manier dat hij daarna niet meer sterft. In tegenstelling tot de opstanding van bijvoorbeeld het dochtertje van Jairus, de jongeling van Nain, Lazarus, hadden we nog meer. In het Oude Testament heb je ook nog wat van die figuren, meestal naamloos. Maar ze stonden op uit de dood en zijn daarna weer gestorven. Maar van de Heer Jezus staat niet alleen hier, maar ook tamelijk uitgebreid in zowel Romeinen 6 als in de Hebreeënbrief, dat het een eenmalig werk was. Dat wil zeggen, de opstanding van de Heer Jezus is eens en voor altijd. En voor zover het samenvalt met dat hij is ingegaan in het ware heiligdom, wel, hij is ingegaan eenmaal. En ook dat betekent once and for all. Dat wil zeggen eens en voor altijd. En hier staat het ook. En dat is ook geformuleerd geworden. Dat wil zeggen, dat is ook zwart op wit beloofd. Namelijk, waar we zojuist vandaan komen, in Jesaja 55 vers 3. Waar aldus gezegd is, ik zal u lieden de weldadigheden van David geven die getrouw zijn. En in onze vertaling van Jesaja 55 vers 3 heet het de gewisse weldaden van David. En hier via het Grieks van het Nieuwe Testament heet het de weldaden van David die getrouw zijn. In beide gevallen, het betekent ze blijven. En dat hangt samen met dat eeuwig verbond dat immers werd aangekondigd. Dat kan niet missen. En dat het een en ander gewoon slaat op de opstanding van de Heer Jezus Christus, blijkt dan ook nog uit vers 35 hier in Handelingen 13, waarom hij ook in een andere psalm zegt, gij zult uw heiligen niet geven of overgeven om verderving te zien. Die is bijna komisch, en ook het commentaar wat erop volgt, omdat het precies hetzelfde is als wat Petrus in Handelingen 2 vertelde, en onder het citeren van precies dezelfde psalm. Namelijk, de psalm spreekt over opstanding uit de dood, maar gaat niet over David, maar over de Messias. Nou ja, goed, dat is wat gepredikt wordt. Inderdaad door Petrus in Handelingen 2 en inderdaad door Paulus in Handelingen 13. Maar let op dat de prediking van het evangelie weliswaar is de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood en daarmee de overwinning op de dood en op degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, dat is Hebreeën 2, waar het zo staat. Maar dat niettemin gezegd wordt, ja, het is de opstanding. Maar ook in zijn opstanding is hij de zoon van David. En omdat hij nu onvergankelijk leven heeft in zijn opstanding, hij sterft niet meer, is hij dus hoe dan ook de definitieve erfgenaam van de troon van David en dus degene aan wie die beloften aan David uiteindelijk en definitief vervuld worden. Problemen zegt er dat men dikwijls die heel die beloften aan David niet eens kent. En gewoon heeft weggeredeneerd. Men kent dan nog, oh ja, een zoon van David en dat is de Messias. Maar het hele punt is, ja, zoon van David, maar dat wil zeggen de koning over Israël en vanuit Israël over alle volkeren. Degene aan wie de hele mensheid, feitelijk de hele aarde, onderworpen zou zijn of worden. En dat is een van de belangrijkste gronden waarop wij verwachten de wederkomst van Christus, niet op de jongste dag, maar ver daarvoor, om hier in deze oude wereld alsnog die volkeren aan hem aan zich te onderwerpen en opdat hij daarover zou regeren enzovoorts. Op die grond verwachten wij dus het Messiaanse Rijk, dat van de zoon van David, om zo te zeggen. En daar gaat het over in deze lofzang van Zacharias. Ik ben weer terug in Lucas 1. Een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Ik neem aan dat u langzamerhand die beloften aan David kent. En met betrekking tot het huis, dat was in 2 Samuel 7. Ik doe mijn best het niet op te zoeken. Maar het is 2 Samuel 7. Waar het idee was dat David voor de Heer een huis zou bouwen, namelijk een tempel. Toen zei de Heer tegen David, nou, ik heb daar nooit om gevraagd, dat weet je toch. Voor mij hoefde dat niet. Het was al 500-600 jaar geleden, als u mij vraagt, 600 jaar geleden ongeveer, dat Israël verlost werd uit Egypte. De Heer zei, toen heb ik toch niet gevraagd om een huis of zo, om in te wonen. Maar het is een aardig idee, David. Maar weet je wat? Laten we daar zo afspreken. Dat huis bouwen, dat ga je niet doen. Maar je zoon zal dat doen. En iedereen weet dat dat in ieder geval Salomo is. Maar weet je wat? Het is een mooi idee, David, dat je van mij een huis wil bouwen. Maar ik zal je wat vertellen. Ik ga voor jou een huis bouwen. Lees het maar na. 2 Samuel 7. Ja. Helaas hebben de vertalers of iets maar waren boven het hoofdstuk gezet. De Heer verbiedt David een tempel te bouwen. Maar die hebben de clou van het hoofdstuk dus gemist. Want het belangrijkste in het hoofdstuk is niet dat de Heer verbiedt aan David een tempel te bouwen. Dat had net zo goed boven kunnen staan. God belooft aan David dat zijn zoon een tempel zou bouwen. Dan heb je toch wat positiever benaderd. Maar essentieel voor het hoofdstuk is dat ook niet. Essentieel voor het hoofdstuk is dat de Heer belooft aan David een huis te bouwen. Dat is, lees het maar na. Echt waar, dat is waar het over gaat. David zegt, ik ga voor u een huis bouwen. De Heer zegt, nee. Ik ga voor jou een huis bouwen. Maar ja, dat betekent dus de instelling van het Davidische koningshuis en een Davidische monarchie de eeuwen door. En die heeft men weggeredeneerd, althans in het christendom. Ik kan u ook wel vertellen waarom men dat gedaan heeft. Ach, waardoor men dat gedaan heeft, dat is iets netter misschien, als ik het zo zeg. Men trok de heerschappij liever naar zichzelf toe. En daarmee is het lastig dat je zo'n huis van David hebt. Aan wie God wat beloofd heeft. En de kerkelijke leiders hebben zichzelf een kroon op het hoofd gezet. En zich genoemd plaatsvervanger van Christus op aarde. En dat is niet alleen de titel van de Romeinse paus. Want de paus schijnt Rooms te zijn, maar goed. Maar dat heb ik zelfs gehoord van mensen die plaatselijk ergens een secte leiden van een man of 10. Ze denken ze zijn in Christus en daarom vertegenwoordigen ze Christus en daarom zijn ze de baas. Eerlijk, dat is de achtergrond van al die secteleiders, van groot tot klein. Grote secteleider is de paus, een kleine secteleider, die gaan we niet noemen. Paus trouwens, dat is ook maar een naamtitel. Maar het gebeurt altijd. En plaats voor de Heer Jezus Christus is het dus niet. Men heeft het weggeredeneerd. En nee, dat heeft het Sanhedrin in het judaïsme ook gedaan. Dat was dus nog in oud-testamentische tijd. Je kan het in je Bijbel lezen. Messias' verwachting is mooi, maar laat dit niet in zijn hoofd halen om te komen. Want dan moeten wij weg. Dan raken wij de macht kwijt. Lees het maar na in Johannes 11. Johannes 11, daar in de buurt. Sprak Caiaphas. Laten we hem doden en de macht aan ons behouden. Dan blijft het volk in ons bezit. Dat is de idee daar. En zo is het altijd gegaan tot vandaag. En men raakt het hele idee van het huis van David dus kwijt. Maar het zou je gedacht zijn wat een belangrijke rol het speelt. Alleen al in deze geboortegeschiedenissen. En we zijn nog niet eens bij de geboorte van de Heer Jezus. We zijn nog maar bij Johannes de Doper. Maar in het volgende hoofdstuk, dat kent u uit uw hoofd, hè, of niet? In ieder geval, wij moesten dat als kind uit het hoofd leren. over het geschieden in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. En dat was, Jozef ging op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad van David, die Bethlehem genaamd wordt omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Uit het huis en geslacht van David. En, nou, en later, dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. Zie. Nou ja, en zo blijft dat dan. Hè? En dat is waar het om gaat. Want het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond. Ik bedoel die uit Jeremia 31. En dus die uit, in elk geval uit de Hebreeënbrief. Het nieuwe verbond is de vervulling van de beloften aan Abraham. Zie, Galaten 3 en 4, waar dat uitgebreid beschreven wordt. Maar het is net zo goed de vervulling van de beloften aan David. Nou ja, zie, bijvoorbeeld de lofzang van Zacharias en wat het maar was. Die twee komen bij elkaar. Die laatste variant, die krijgt misschien wat minder nadruk, zal om praktische redenen zijn. Wij kennen de Heer Jezus vooralsnog niet als gezeten op de troon van David. Wij kennen hem vooralsnog eigenlijk helemaal niet als koning, niet in de praktijk tenminste. Wij kennen hem als hogepriester naar de ordening van Melchizedek. En dat koningschap, nou ja, sommigen zeggen, ja, hij is koning, maar dat moet je niet al te letterlijk opvatten. En een variant erop is, hij is koning, maar dat zal hij pas praktiseren in de toekomst. In zijn wederkomst. Voor wat dat waard is allemaal dan. Want het is nou allemaal mijn punt niet natuurlijk. Maar ik bedoel alleen te zeggen, wij kennen de Heer niet primair als koning. Nou ja, het helpt natuurlijk bij de lofprijs, dank en aanbidding, of hoe heten die liederen tegenwoordig, om hem als koning voor te stellen, want de heerlijkheid van een priester zegt ons niks, omdat we er geen goede ervaringen mee hebben met priesters. U wel? Sommige kinderen niet, maar die moet ik er misschien weer uitknippen. Wij hebben een... Nou, oké. Okay. We hebben er niet zo'n goede ervaring met priesters. We hebben ze ook niet zo heel hoog. En dus, maar met koningen hebben we dat weer wel. Dus dan is God koning en is Christus koning en dan regeert hij. Zingen we dan in, wij niet, of misschien wel af en toe. Maar goed, maar in de praktijk betekent dat natuurlijk niks. Want wie het ook is en wat hij ook beweert, in de praktijk hebben wij allemaal die vraagtekens toch bij, nou ja, als de Heer dan koning is en als alle dingen dan aan hem zijn onderworpen, waarom, heel populair zeggen, waarom doet hij dan niks? Dat is toch altijd het probleem, dat is altijd waar de discussie over gaat. Nou ja, onder ons dan misschien niet, maar dat weet ik niet. Maar zodra je met ongelovigen te maken krijgt, of lui die aan de rand staan, misschien wel geïnteresseerd zijn, maar er geen raad mee weten, heb je altijd dit probleem. Die zeggen, nou ja, maar waarom doet u God dan niks? Waarom zou ik hem trouwens nodig hebben? Want hij is, hij doet immers niks. Of men zegt, ja, maar ik heb zoveel gebeden, nooit wat resultaat daarvan gezien, dus waarom zou ik? Dat is het twijfelachtige van het verhaal. Maar men zou weten dat wat betreft zijn openbaring, de openbaring van zijn koninkrijk en heerlijkheid, dat dat inderdaad wacht op de toekomst. En dat het tegenwoordige werk van Christus samengevat wordt onder deze titel hoge priester. Ja, en dat moet je uitleggen natuurlijk, want wat doet de priester of een hoge priester nou eigenlijk? Dat is dan een ander verhaal. En dat is inderdaad voor ons belangrijker dan in de praktijk dat koningschap. Het resultaat is dat dat koningschap van Christus, zoals aangekondigd in het Oude Testament, over het algemeen genegeerd wordt. veronachtzaamd wordt. Zo werken die dingen. Nee, broeder, en het is inderdaad zo. En als je helemaal met de heer niks te maken wil hebben, dan verklaar je ook nog dat wij met zijn priesterschap niks te maken hebben. Dan hou je helemaal weinig over. Maar goed, zo kan die wel weer. Ik ga terug naar de uitspraak, hè. Waar het over gaat is namelijk dat het nieuwe verbond, dat probeerde ik u te vertellen, vervulling is van oud-testamentische beloften. Enerzijds die aan Abraham. En wat ons betreft ligt daar grote nadruk op, omdat het betreft nieuw leven en eigenlijk priesterschap. En het andere is, het is de vervulling van de beloften aan David. En dat wordt pas actueel eigenlijk, in de praktijk bedoel ik, in de wederkomst van Christus, maar het is net zo reëel. Goed. En dan staat er, heeft een hoorn der zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der, zijn heilige profeten, die van het begin der wereld. Welke profeten? Die van het begin der wereld. Want er geweest zijn mag je dus gewoon weer weglaten. Het betekent dat de profeten vanouds hierover geprofeteerd hebben. In andere plaatsen wordt zelfs de uitdrukking nog aangevuld. Daar staat er door de mond van al zijn heilige profeten. Hier niet, maar dat kom je ook tegen. Hier wordt nadruk gelegd op niet maar al zijn heilige profeten, maar op zijn heilige profeten die van het begin der wereld. Alle profeten namelijk vanaf het begin der wereld hebben gesproken. Ik moet u meteen zeggen dat dat woord wereld hier het begrip aion is, niet kosmos, aion. Als je consequent bent, zou je het moeten vertalen met eeuw. Maar in dit geval verandert de betekenis nu natuurlijk helemaal niet. Waar het namelijk om gaat, is de wereld in de zin van de samenleving als zodanig. Het geheel. En vanaf het begin daarvan, zeg maar vanaf Adam. Kortom, vanaf dat de profeten zijn, hebben zij gesproken over die hoorn der zaligheid. Want dat is wat er staat, hè? Ze hebben gesproken allemaal vanaf het begin over de hoorn der zaligheid, ons opgericht inmiddels in het huis van David, zijn knecht. Maar David, die kwam toch pas na 3000 jaar en met nog 1000 jaar te gaan tot op Christus. Dat is zo. Hoe hebben dan de profeten van het begin der wereld gesproken over die hoorn der zaligheid in het huis van David? Nou, het punt is gewoon, het gaat over die hoorn der zaligheid die inderdaad gerealiseerd zal worden via David. Maar David zelf staat natuurlijk ook in een lijn van erfrecht en afstamming. Die begint inderdaad, we zullen allemaal beginnen, bij Adam. En hij loopt over Abraham, Isaac, Jacob, Juda. Waarbij aan Juda beloofd werd koningschap. De scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt, heet dat. In Genesis, 49. En algemeen bekend is dat dat gaat over de Messias als zodanig uiteindelijk. En zo is het maar net. Maar het is dus inderdaad van ouds aangekondigd. Maar als dus zelfs al in Genesis staat dat God Adam zou maken die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen, is dat gewoon een uitspraak over de Messias, want in hem wordt die uitspraak pas vervuld. En er staat ook zwart op wit in de Bijbel, hè? Niet de eerste Adam, maar de laatste. Of nog een keer, niet de eerste Adam, maar de tweede Adam, enzovoort. En het is goed dat te weten. Want waarover de profeten ook spraken, direct of indirect, ging het altijd over de Messias. Dikwijls indirect, maar het ging erover. Hè. Andere woorden zijn, of het nou was expliciet of impliciet, kan ook. Er ging altijd over de Messias. en zijn omstandigheden, zijn werk, de omstandigheden van zijn komst, ook over zijn vijanden overigens. Maar niettemin, daar gaat het altijd over. Dat is de essentie van het woord van God. Zie? En het is van de beginnen gesproken. Nu citeer ik Johannes 1, vers 1. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Betekent gewoon dat God van de beginnen gesproken heeft. Dat is het hoor. Er is niks moeilijks aan. En het is hetzelfde dus als 1 Johannes 1, vers 1. Hetgeen wij van den beginnen gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Namelijk dat het vervuld is geworden in de opstanding van Christus. En dat vind je hier dus ook. De inhoud van die profetie is dus inderdaad ook vers 71. Verlossing van onze vijanden. En dus verlossing van de hand van al degenen die ons haten. Onze vijanden. Dat zijn wellicht de vijanden van Juda. Maar van de beginnen was er geen Juda. Toch? Nee, voor de geboorte van Juda uit Jacob, zou ik maar zeggen, was er geen Juda. En dat geldt misschien voor Israël, maar voordat Jacob er was, was er geen Israël. En dus is het een veel bredere term. Het gaat dus gewoon over diegenen die in deze goddeloze, dan wel ongelovige wereld trouw bleven aan het woord van God. De gelovigen in de loop der tijd, die op grond van hun geloof gerechtvaardig gerekend werden en die beschouwd werden als Gods eigendom, dan wel als dienstknechten van God, en die stonden onder de bescherming, op wat voor wijze dan ook, van de Heere God zelf. En die geschiedenis, die begint bij Adam. Hoewel we er niet veel kennen vanaf Adam tot aan Abraham, Isaac, Jacob, dan ben je 2000 jaar verder. Dan wordt de geschiedenis wat gedetailleerder, mede door de roeping van Abraham enzovoort. Maar het is gewoon een algemene uitspraak, zodat je niet moet zeggen, ja, maar die verlossing is er alleen maar voor Israëlieten. Sommigen hebben dat ervan gemaakt, hoor. Het is tamelijk populair ook nog, hè. Nee, het gaat hier alleen over Israël. Hebben wij niks mee van doen, want wij zijn heidenen. Zodat je dan bezig bent onze eigen verlossing weg te redeneren. Het is wel eigenlijk komisch en voer voor psychologen, denk ik ook. Maar het gebeurt. Maar het is verlossing van al degenen die de Heer dienen of lief hebben of naar zijn woord horen of hoe dat maar heten mag. Verlossing van onze vijanden en dus verlossing van degenen die ons haten. En gelovigen zijn altijd vervolgd geworden, zijn altijd gehaat geworden. Dat is de normale gang van zaken. En de Heer zelf kondigde het aan zijn discipelen voor de komende tijd. Verwonder u daarover niet, indien de wereld u haat. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Enzovoorts. Niettemin, die zoon van David is degene die ons verlost. En hoewel het er soms niet naar uitziet, is niettemin een feit. Wij zijn namelijk al verlost van de macht van zonde, dood en wet. Niet in de zin van dat we daar niet ondergebracht kunnen worden of dat die geen macht over ons zouden kunnen uitoefenen. Maar we zijn verlost van de suprematie. Dat wil zeggen de heerschappij van zonde, dood en wet. Wat er ook gebeurt, wij ontkomen daaraan. En daar gaat het maar om. Hè. Wij hebben de overwinning. En dat soort dingen meer. En voor zover het de praktische omstandigheden hier op aarde betreft, die verlossing wat dat betreft is niet werkelijk het deel van de gelovigen. Maar het komt wel in de toekomst. Maar dat is pas in de dagen van, of eigenlijk na, of in de wederkomst van Christus. Wanneer hij zijn heerlijkheid alsnog zal openbaren hier in de wereld. Zie? Verlossing van onze vijanden en van de hand al dergenen die ons haten. En bovendien, Het is opdat hij, vers 72... opdat hij barmhartigheid deed of zou doen... opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen... en gedachtig waren aan zijn heilig verbond. Dat is ook een belangrijke Bijbelse waarheid. Ik weet zo gauw niet meer... Ik weet zo gauw niet waar ik dat even zoeken moet in het Oude Testament. Maar de Heer zegt dan, nee, maar ik zal genadig zijn. Ik zal u over u ontfermen, ik zal u verlossen. Maar, zegt hij, maar dat is niet omdat jullie zulke goede mensen zijn. Niet om uwentwil. Maar om Abrahams wil, of iets dergelijks. Of vanwege wie ik ben. Ik heb het nou eenmaal beloofd. Nee, niet aan jullie, maar aan Abraham. Of zoiets. Dat komt hierna ook gezworen zelfs aan Abraham enzovoort. En hij zegt, en daarom doe ik dat. En bij gelegenheid waar het ging om het koningschap binnen Israël... zei de Heer ook, nou ja, niet voor jou, maar vanwege David... want ik heb aan David beloofd enzovoorts. En dat klinkt voor ons misschien niet zo prettig. Het is voor ons niet eervol, maar voor God wel uiteraard. Want het betekent dat hij gewoon trouw is aan wat hij in het verleden ooit via iemand anders geregeld heeft en beloofd heeft. En dat is de garantie voor ons van onze zaligheid. Dat wil zeggen, het is niet verheffend voor ons, want het is niet omdat wij zulke goeie zijn of iets dergelijks. Maar het is wel tot heerlijkheid van God en daarmee des te betrouwbaarder. Verlossing hangt niet van ons af. Hij had het beloofd. Heb u die nog? Hetzelfde geldt trouwens voor de, niet alleen de belofte aan Abraham, maar ook aan die aan David. Het hing niet van die koningen die allemaal van David afstanden af. Het hing af van God, die had het aan David beloofd. Geen God wel de vrijheid gaf om af en toe iemand van die afstammelingen van David uitdrukkelijk van de troon te schoppen. Ik zeg het wat ongelukkig, maar hoe heet zoiets ook weer? To dethrone. Heb je daar een Nederlands woord voor? Onttronen? Onttronen. Oké. Het belette de Heer niet om af en toe iemand te onttronen. Ik vind het een raar woord. Ik vind het niet zo'n fraai woord eigenlijk. Om iemand te onttronen. Om iemand af te zetten van de troon. Zo heet het wel, hè? Nou ja, meestal zijn degenen die op de troon zitten, degenen die afzetten. Dat weet u toch, hè? Maar, oké. Maar het belette de Heer niet om iemand van die zonen van David van de troon te zetten. Maar de Heer zou wel altijd moeten zorgen dat er hoe dan ook, ergens, waar dan ook, een erfgenaam van David op de troon zou zitten, om zo te zeggen. Want dat is wat hij beloofd had. Aan David. En daarom geloof ik dat dat tot in onze dagen nog steeds zo is. Moet zo zijn. De Heer Jezus zit niet op die troon. Dan moet het iemand anders zijn. En als je dat niet wil geloven, dan moet je proberen te redeneren dat de Heer toch op de troon van David zit. En dat wordt ook gedaan natuurlijk, zulke redeneringen. Maar ja, ze zijn Bijbels niet... ze zijn niet Bijbels, zo moet ik het gewoon zeggen. Uit de Bijbel kun je het niet vinden en het er alsnog inleggen is, niet alleen niet te doen, het is ook onverantwoord. De Bijbel leert dat niet. Maar het gaat er maar om dat God trouw is aan wat hij in het verleden beloofd heeft. Als trouwens iemand als Isaac de beloften die God gedaan heeft, doorgeeft aan de wederdevolgende generatie, aan Jacob. En bovendien als Jacob daarna de beloften weer doorgeeft aan een volgende generatie, namelijk hoofdzakelijk aan Jozef, aan Efraïm, om zo te zeggen. Dan lees dat maar eens na in Genesis. Dan wordt er steeds bijgezegd, ja, het is niet zomaar iets. Het is wat de Heere beloofd heeft aan Abraham, onze vader, onze grootvader, onze overgrootvader, wat het maar is. God heeft het beloofd aan Abraham. En die God die die beloften gedaan heeft, die zegen u en behoed u en doe u vermenigvuldigen en wat het allemaal maar was ook alweer. Dat is het bijna in Genesis. Het is niet opnieuw diezelfde belofte, maar het is gewoon die belofte die God deed aan Abraham, waarvan de inhoud vererfd wordt onder het motto, dat is Hebreeën hoofdstuk 11, deze allen zijn gestorven, de beloftenis, dat wil zeggen de vervulling daarvan, niet verkregen hebbende. Maar ze hebben die van verre gezien en omhelst en wat het maar was. Ze hebben het eruit gezien, maar het is tot op... Het was in hun dagen, het is in hun dagen niet vervuld geworden. Maar God had het beloofd en de belofte als zodanig werd vererfd. En het is gebeurd in belangrijke mate tot op de opstanding van Christus. Want in Christus worden die beloften vervuld. En fundamenteel is het gebeurd. En sommige dingen moeten in de praktijk nog geïmplementeerd worden. Ik heb een modern woord ontdekt. Heb ik van iemand geleerd. Geïmplementeerd. Zo van, het bestaat al lang, maar het moet nou nog in de praktijk worden toegepast en uitgevoerd. En zo is het met de koningschap van Christus. Hij is al lang koning, maar het moet in de praktijk nog worden geïmplementeerd. Uitgewerkt. Openbaard. En dat is in zijn wederkomst. Wij waren bij vers 72... Opdat hij barmhartigheid deed of zou doen. Dus allemaal commentaar nog steeds op vers 69. Heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Vers 72. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen. En gedachtig waren, dat het laatste is hetzelfde. En gedachtig waren wil zeggen, hij dacht aan het verbond met de vaderen. Gedachtig waren aan zijn heilig verbond, de beloften die hij gedaan had, om zo te zeggen. En daarmee ook, vers 73, aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft, om ons te geven dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrezen. Je vindt hier de samenvatting van de zaligheid als zodanig. Beloofd was verlossing van de hand van de vijanden. En de vrijheid die daar het resultaat van is dan, zou gebruikt worden om God te dienen. Zonder vrezen heet dat, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. In mijn Bijbel staat er onder vers 75 prompt een schriftverwijzing naar 1 Petrus 1, vers 15, waar dat ook inderdaad staat, dat wij de Heer zouden dienen en de dagen die ons over zijn in het vlees, hem zouden dienen in plaats van dat we de wilde rijdenen zouden volbrengen en dat soort dingen meer. Deze zaken die hier staan, die vinden we op tal van andere plaatsen in de Bijbel. Uiteraard omdat het de essentie is van het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Maar het is vervulling van wat in het Oude Testament in het algemeen beloofd was. In het algemeen kun je ook rustig zeggen, het nieuwe verbond brengt de vervulling van de beloften in oud-testamentische tijd gedaan. En die beloften zijn aan Abraham gedaan, inderdaad onder eedzwering, staat er in vers 73. Dat begint uiteraard in Genesis 22, vers. Hebben ze een Bijbel als de mijne? Daar staan netjes tekstverwijzingen onder. Naar Genesis 22, vers 16... en eventueel Genesis 24, vers 7, daar wordt die eedzwering genoemd. En ook in Genesis 26, vers 3, daar staat er bij mij ook niet allemaal onder hoor, maar daar wordt dat genoemd. Het wordt herhaald in Deuteronomium 7, vers 8 en vers 12. Inderdaad in Psalm 105, vers 9... En in, ja inderdaad, in Jeremia 31, dat is het hoofdstuk over het nieuwe verbond. Jeremia 31, vers 33. En natuurlijk in Hebreeën hoofdstuk 6, daar ga ik even naartoe. Want in Hebreeën vinden we in het algemeen uiteenzetting over dit onderwerp. De beloften van God op talloze verschillende wijze ook gedaan, vervuld in de opstanding van Christus. En in Hebreeën lezen wij dan in vers 15. En al zo langmoediglijk verwacht hebbende heeft hij, Abraham, de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn. En de eed tot bevestiging is voor dezelfde een einde van alle tegenspreken. Dat is de meest krachtige belofte die men doen kan. Waarin God, vers 17, willende de erfgenamen der beloftenis overvloedige bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad met een eed daartussen gekomen is. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Dat wil zeggen, God heeft beloften gedaan en die bevestigt aan de erfgenamen daarvan. En heeft dat gedaan onder eedzwering. Sterker kan het dus niet. En inderdaad, in de opstanding van Christus zijn deze dingen fundamenteel vervuld geworden. Dat is Lucas 1, dus vers 73. De eedzwering die God gedaan heeft. En daarna staat er vers 74... dat wij verlost zijnde, was de bedoeling, uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrezen. Mijn Bijbel geeft daarbij een verwijzing naar Hebreeën 9, vers 14. En daar staat dat wij, dat de Heer Jezus Christus in zijn opstanding geworden is tot hoge priester, die door zijn eigen bloed is ingegaan in het heiligdom, niet met handen gemaakt. En dat wij door dat bloed van Christus gereinigd worden van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Wij worden gereinigd van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Dan zal ik weer eens wat cynisch zeggen. Het doel van een prediking die erop gericht is om ons een schuldgevoel aan te praten is, in de praktijk dus, het doel daarvan is dat we dus niet God kunnen dienen. En dan weet je meteen bij wie dat vandaan komt. Want er is er maar één die wil voorkomen dat wij God zullen dienen. Lijkt me toch duidelijk, hè? Ja. De bedoeling is niet dat wij zonder besef zouden hebben. De bedoeling is ook niet dat wij onschuldig zouden voelen tegenover God, in de zin van dat wij tekortschieten of zo. De bedoeling is dat onze harten gereinigd worden van een kwaad geweten, opdat wij de levende God zouden dienen. Zo staat het daar. En niet alleen daar, overigens, maar het is wel een hele kernachtige uitspraak in Hebreeën 9, vers 14. Slecht begrepen, omdat dikwijls men die ervaring niet heeft en dikwijls door het leven gaat juist met schuldgevoel. Maar dat is nou juist waarvan wij verlost worden. We worden bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen, staat er dan. En helemaal teruggrijpend op het Oude Testament, Israël werd uitgeleid uit de slavernij van Egypte om den Heere een feest te vieren. In de woestijn, overigens. Maar in elk geval buiten Egypte. En zo zouden onze levens zijn vrijgemaakt van wel elke vorm van slavernij. Gereinigd, de harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten. Dat is niet eens Hebreeën 9, vers 14, maar Hebreeën 10. De harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten, zouden wij met vrijmoedigheid toegaan naar de Heer toe. Niet met schuldbesef, maar in het besef van dat hij ons de zonden vergeven heeft. En zo verder. Want wij zouden juist verlost worden van onze vijanden. En u weet, vijanden zijn niet alleen andere mensen, hoewel dat soms zo is, maar vijanden. Nou, de laatste vijand die er niet gedaan wordt, dat weet u, dat is de dood, zegt 1 Korinthe 15. Het zijn ook wat abstractere begrippen dus die onze vijand zijn. En zonde is dat ook. is ook zo'n vijand. Maar we zijn ervan verlost. Om de levende God te dienen. Die verlossing, die is, zegt Romeinen 3, in Christus Jezus. Opdat we hem dienen zouden in heiligheid en gerechtigheid. Want het is nog rechtvaardigheid ook, hè. Onze zonden zijn weggedaan op rechtvaardige grond. Voor zover het schuld heet, zegt de Bijbel, is die schuld betaald. En dat wij geen weet meer hebben van zonde, dat is ook, ook Hebreeën, die dat zo zegt. Dat is niet in strijd met de wet, maar het is in overeenstemming met de wet. Het is volstrekt rechtvaardig. En daar gaat het over, hè? Dat we hem zouden dienen in heiligheid en rechtvaardigheid voor hem al de dagen onzes levens. Hetgeen dus de inhoud is allemaal van die gewisse weldaden van David, om zo te zeggen. Neig uw oor tot mij en ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Of de weldaden van David die getrouw zijn. Het een en ander ligt vast in de persoon van onze heiland, naar het vlees uit den zade Davids, heet dat in Romeinen. Begin van het hoofd van de brief zelfs, Romeinen 1 vers 4. En over die verlossing staat dan vervolgens nog vers 76. En gij, kinderken, zult profeet des Allerhoogsten genaamd worden. Want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden. En mijn vraag is de, volstrekt retorisch, wie is dat kinderke? Over wie ging het? Ja, we vergeten het onderweg, dat hoop ik tenminste. En we denken, het gaat over de Heer Jezus, toch? En tenminste de voorgaande verzen in elk geval. En bij vers 76 moet je dus ook consequent zijn. En de vraag over wie gaat het, moet je dus dan netjes beantwoorden. Zeggen, het gaat over de Messias. Over de Heer Jezus. Nee, het gaat, historisch gezien gaat het over Johannes de Doper. Maar die twee zijn slechts van elkaar te onderscheiden. Om de doodeenvoudige reden, en ik spreek daar dikwijls over, de doodeenvoudige reden dat Johannes de Doper een type is, een beeld is, een illustratie is van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En zoals Johannes de Doper geacht werd de weg te bereiden voor de Heer Jezus, zo wordt de Heer Jezus geacht de weg te bereiden voor de komst van de Christus. En dat is precies wat hij gedaan heeft in zijn eerste komst, inclusief zijn lijden en dood. En daarna was de weg vrij voor de komst van de Christus. Die kwam dan ook op de derde dag in zijn opstanding uit de dood. Nou ja, het is wat Hebreeën 1, je komt vanzelf altijd in Hebreeën terecht. Als het gaat om de verhouding tussen Oude en Nieuwe Testament, beloften en vervulling van beloften, kom je altijd in Hebreeën terecht. In Hebreeën 1, waar staat in een tussenzin van vers 3, ik heb hem in mijn Bijbel dan ook inderdaad tussen haakjes gezet. In die tussenzin staat, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft. Je kunt die tussenzin ook aan het begin van het vers zetten. Namelijk, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft, alzo hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijnde zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Kortom, hij is, dat is het begin van het vers, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid En hij draagt alle dingen door het woord van God. Het krachtige woord van God. Het woord zijn en kracht. Wel, hij die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, et cetera, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat wil zeggen, hij heeft een hemelse positie ontvangen, of zoals elders heet, God heeft hem uitermate verhoogd. En in de tussenzin staat dan dat dat is nadat hij iets eerder gedaan heeft. Hè? Nadat hij namelijk eerst de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeggebracht heeft. Dat was noodzakelijk. En daarmee werd de weg bereid, om zo te zeggen, voor de Messias en voor het nieuwe verbond. Immers, door zijn dood en opstanding, in ieder geval door zijn lijden en dood, wordt een einde gemaakt aan het oude verbond. En Galaten 3, en ook een stukje 4 trouwens, maar in principe Galaten 3, zegt, nou ja, dat oude verbond, ja, dat verhinderde eigenlijk de vervulling van de beloften die God gedaan had. En daarom moest eerst een einde komen aan dat oude verbond, opdat daarna de gelovigen, zal ik maar zeggen, de belofte, althans de vervulling der beloften, zouden kunnen ontvangen. Zo wordt het daar beschreven. U zit mee aan te kijken van, wat zegt hij allemaal? Dat staat er echt, hoor. Ik zal het even opzoeken. Want als het gaat om de relatie tussen oude en nieuw verbond, kom je weliswaar in Hebreeën terecht, maar ook in Galaten. Specifiek, Galaten 3 dus. Want daar staat in vers 17, om dan maar ergens de draad op te nemen, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, gaat over het verbond met dan wel de beloften aan Abraham. Dat staat in vers 14 en verder terug. Dat is het eerste deel van dit hoofdstuk gewoon. Dat verbond, en daarmee die beloften aan Abraham, dat tevoren van God bevestigd is op Christus, namelijk op het zaad van Abraham. Dat staat in vers 16, het voorgaande vers. Dat verbond wordt door de wet die 430 jaar later pas kwam, 430 jaar na de belofte naar Abraham, dat verbond wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is niet krachteloos gemaakt om de beloftenis teniet te doen. Dat wil zeggen, de wet doet niks af aan de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Het voegt er ook niks aan toe. Zodat de volgende vraag is, maar waarom was dan de wet? En dan komt er een wat ingewikkeld verhaal. Namelijk, dan wordt er gezegd, nou ja, de wet is daarbij gesteld om vanwege de zonde, om der overtredingen wil. Want de wet demonstreert de zondige natuur van de mens. En de wet demonstreert dat wat aan Abraham beloofd is, niet door de mens zelf bewerkstelligd kan worden, want de mens blijkt een zondaar te zijn. En dat gebeurt via de wet. Maar daarna staat er, vers 22, maar de schrift heeft het alles onder de zonde, en daarmee de wet, besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten, opgesloten, geweest, tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest. Let op, geweest. Want in de gangbare orthodox-calvinistische verklaringen wordt dat geweest weggelaten. Dan zegt men, de wet is onze tuchtmeester tot Christus. Je hebt de wet nodig om tot Christus te komen. En dat betekent in de praktijk dat dus de wet gepredikt moet worden in plaats van het evangelie. En dat is ook wat men doet. Helaas. Ja, dat is echt waar. Het is komisch, maar ja. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest. En niet onze, maar die van de Joden. overigens, want daar heeft Paulus het over. Tot Christus, niet naar Christus, maar tot Christus. Dat wil zeggen, de wet leidt niet naar Christus toe. De wet heerste tot de verschijning van de Messias. In Romeinen staat er dan, want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardiging van ieder die gelooft. Dat is Romeinen 10, vers 4. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Namelijk niet uit de wet, maar uit het geloof. Enzovoorts. En het hele idee is dus dat de aanwezigheid van de wet de vervulling van de beloften aan Abraham feitelijk verhinderde. Er moest eerst nog wat gebeuren. Nieuw verbond gaat gepaard met eeuwig leven, maar eeuwig leven wordt niet gegeven aan zondaren. Zondaren moeten eerst sterven. En dat is gebeurd in het lijdende dood van de Heer Jezus, want we zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaking zijns doods enzovoorts. Eerst wordt het oude afgerekend en nadat dat gebeurd is, gaat dan het voorhangsel open. Maar dan ben ik weer terug in Hebreeën. In de symboliek van Hebreeën. Dan gaat het voorhangsel open, dan is de toegang tot het heiligdom, het heilige der heiligen open, enzovoorts. En langs die weg gaat het, en het is niet voor niks dat bij het sterven van de Heer Jezus de voorhang in de tempel gescheurde doormidden in tweeën van boven naar beneden. Het wordt maar één keer vermeld, geloof ik. In de evangelie, maar dan toch heel nadrukkelijk. Nou, geloof twee keer, maar goed, dat doet er ook niet toe. Het wordt vermeld. Scheurde van boven naar beneden. En dat is symboliek. In Hebreeën zegt dat betekent dat de toegang tot de hemel en tot het nieuwe verbond daarmee geopend is. Kortom, het werk van de Heer Jezus, want dat probeer ik u te zeggen, in zijn eerste komst tot en met zijn dood was de voorbereiding voor de komst van de Messias. Het is ook merkwaardig dat de Heer op de dag der voorbereiding stierf en begraven werd. Nee, ik weet wel, dat betekent dat het de vrijdag was. De dag der voorbereiding is in Joodse termen gewoon de dag voor de Sabbat. En dat is maar een korte dag, want hij loopt maar tot zonsondergang vrijdagavond. Hè? Want dan begint de Sabbat al. Tamelijk vroeg, maar daarom heet het kort, dat heet de dag der voorbereiding. Het wordt een paar keer genoemd in het Nieuwe Testament. Maar als je het wat breder neemt, want er steekt altijd wat achter, hè? Als je het wat breder neemt, het is de voorbereiding en die wordt daar beëindigd. De voorbereiding voor de komst van de Messias. En zo gaat het verhaal dus ook verder. Sterker nog, zelfs de begrafenis van de Heer Jezus is op een of andere wijze een uitbeelding al van zijn opstanding. Met fijn lijnwaad waarin ingewikkeld werd en de fijne reukwerk en in het graf van ene Jozef. Dat laat allemaal al profetisch, laat het al op wat twee dagen later gerealiseerd zou worden. En zo verder. Maar de Heer in zijn eerste komst was de wegbereider voor de komst van de Messias. Jezus bereidde de weg voor de Christus. Zo kun je het ook zeggen. Die terminologie ontleen ik aan Matthäus 1. Hè? Waar in het geslachtsregister, want zo noemen we het gemakshalve, Jezus en Christus twee verschillende zijn, ze worden apart genoemd. Jezus, gezegd Christus, en ze worden geteld, en tel het maar na. Het zijn er dan twee, nummer 13 en 14 uit de derde reeks van 14. En nou weer terug naar Lucas 1. Gij kinderken zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden. Nou ja, dat was Johannes de Doper, maar dat was de Heer Jezus ook, een profeet. Zo wordt hij genoemd bij gelegenheid. En dat betekent gewoon iemand die wiens leven compleet gewijd was in het dienst van God. En in het bijzonder van het woord van God uiteraard. Gij zult de profeet des Allerhoogsten genaamd worden. Want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden. Ik zie wel een verwijzing naar Maleachi 4, vers 5. Die is goed. Ik mis de verwijzing naar Jesaja 40. En ik heb een idee waarom men die er niet bij gezet heeft. De reden daarvoor is dat deze woorden heel sterk feitelijk spreken over de Heer Jezus zelf, de Messias, terwijl men niet geneigd is om de woorden uit Jesaja 40 op de Heer Jezus van toepassing te brengen. Men doet dat liever niet, maar men zou consequent zijn en het wel doen. Want waar heb ik het over, over Jesaja 40? Dat is die kwestie van wie is Johannes de Doper? En hem werd gevraagd, ik blader even naar Jesaja 40 inmiddels. Hè. Men vroeg aan Johannes de Doper, wie bent u? Bent u misschien de profeet? Nee. Bent u Elia? Nee, zei hij. Hij had ook ja kunnen zeggen, maar hij zei nou eenmaal nee. Bent u de Messias? Nee. Bent u misschien Jeremia? Ook al niet. Wie dan wel? En toen zei hij, ik ben de stem eens roependen in de woestijn. En hij citeerde Jesaja 40, die heb ik inmiddels voor me liggen. En dan begin ik deze keer ook maar te lezen, even een paar versen eerder, in vers 1. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Wel, troost is sowieso een van de termen ter aanduiding van het Nieuwe Verbond. Samen met termen als genade en vooral ook vrede. Het verbond des vredes. Troost. Troost, troost, mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Verlost is van de vijanden. Dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij van de hand des Heeren. Wanneer komt die verzoening ook alweer? Nou, voor het Joodse volk aan het eind van de 70ste week van Daniel. Lees het maar na in Daniel 9, vers 24. Daar staat dat. Maar niettemin, spreek naar het hart van Jeruzalem, roep haar toe dat de strijd vervuld is en dat haar ongerechtigheid verzoend is. Die lees je ook trouwens in Daniel 9, vers 24. Dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Dat wil zeggen, hier wordt het nieuwe verbond aangekondigd. En het komt tot stand via de Messias uiteraard. En dan staat er, een stem des roependen in de woestijn, bereidt de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. In mijn Bijbel krijg ik verwijzingen naar Matthäus 3, vers 3, Marcus 1, vers 3, Lucas 3, vers 4, Johannes 1, vers 23. Dat wil zeggen verwijzingen naar alle vier de evangelisten in het Nieuwe Testament. En het verwijst naar die uitspraken van Johannes de Doper, die zegt, ik ben de stem des roependen in de woestijn. Maar als je dat niet zou weten, als het daar niet zou staan en je leest Jesaja 40, dan hoef je er niet de minste twijfel aan te hebben dat dit de Messiaanse profetie is. Dat wil zeggen dat die betrekking heeft op Christus, de Messias zelf. Hij is immers de trooster. De middelaar van het nieuwe verbond. De zoon van David, die op de troon van David zou zitten en dus de gewisse weldaden van David zou realiseren. En er staat dus, een stem des roependen in de woestijn, bereidt de weg van Jehovah, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Interessant is vooral ook dat er staat, bereidt de weg van Jehovah. In de klassieke christelijke traditie. Als nou Johannes de Doper de wegbereider is voor de Heere Jezus. Wie is dan de Heere Jezus? Jehovah. Want hier staat het, zwart op wit. Maar het gaat iets verder. Johannes de Doper fungeert als wegbereider voor de Heer Jezus. Ik ga het er nog niet over hebben, dat doen we later wel een keer. De vraag is hoeveel gemak de Heer Jezus dan ervan gehad heeft dat Johannes de Doper zijn weg bereid heeft. Hè? Ik moet u eerlijk zeggen dat ik daar... dat ik niet kan aantonen dat de Heer er ook maar enig gemak van gehad heeft. Dat kan ik niet aantonen, waarmee niet bewezen is dat het niet zo is. Maar ik lees het in mijn Bijbel niet. Wat ik wel in mijn Bijbel lees, is dat diezelfde Johannes de Doper dan toch wel wat lastig was, hoor. U weet wel, die van, bent u degene die komen zou? Of verwachten wij een andere? Dus hoogst twijfelachtig. Nou ja, we hebben het daar nog wel eens over. Bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Was Jezus dan God? Nou ja. Nee, het blijft moeilijk, dit soort kwesties. Nee, ik ga er niet op in, maar het blijven moeilijke kwesties dan toch. Het is niet zo simpel om alleen maar te zeggen, Johannes de Doper getuigt van zichzelf dat hij is de stem des roependen in de woestijn. Het hele punt is namelijk dat als je alleen Jesaja 40 zou lezen, of voor mij maar heel Jesaja, zou je op die gedachte niet komen. Dan zou je denken dat deze uitspraken zijn over de Heer Jezus Christus zelf. De stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heren en dat soort dingen weer. En dat is ook zo. Maar het hele punt is, het oude verhaal, dat kent u langzamerhand. Als iemand in de dagen van Handelingen op de Pinksterdag zou zeggen, dit kan de Messias niet zijn. Want er moest eerst nog iemand komen om ze weg te bereiden. Dan is het antwoord, die is toch geweest, dat is Johannes de Doper. Een variant is deze, dit kan de Messias niet zijn, want eerst moest nog Elia komen om zijn weg te bereiden. Dat is die tekstverwijzing die er wel bij staat, Malachi, wat stond er bij, Malachi 4, wat het maar was. Zie je nou weer niet staan, oh ja, Malachi 4 vers 5. Dat zou gezegd zijn, ja, maar hij kwam in de geest en de kracht van Elia. Hij was Elia die komen zou. De Heer zegt het ook ergens, hè, dat ze wist. Dus ik kan het rustig nazeggen. Dat is makkelijk genoeg. Maar als in de toekomst de Heer verschijnt. Ik bedoel, hij wordt gepredikt in de 70ste week van Daniel. Dan maar concreet. In het hart van Jeruzalem. Jesaja 40 vers 2. Spreek naar het hart van Jeruzalem enzovoort. Hè. Twee getuigen in de eerste helft van de 70ste week van Daniel. En er zegt dan iemand, dat kan niet dat de Messias nu komt, want er moet eerst nog iemand komen om zijn weg te bereiden. Dan is het antwoord, dat is Jezus van Nazareth, was 2000 jaar geleden. Hoezo heeft hij dan de weg bereid? Nou, die heeft ons verlost van de heerschappij van zonde en dood en wet. En ons in de vrijheid geplaatst. Heeft het zondeprobleem opgelost. Heeft de weg tot in het binnenste heiligdom ingewijd als hoge priester. Door zijn eigen bloed en dat soort dingen meer. Kortom, uiteindelijk, in de hoogste instantie, en die is de belangrijkste. Jezus in zijn eerste komst is de wegbereider voor de Christus in zijn tweede komst. En wat die Christus in zijn tweede komst betreft. Hij stond op uit de dood, werd gesteld tot Heere en Christus, staat in Handelingen 2, Petrus vertelt het ons. Maar in die hoedanigheid is hij nooit gekomen. In die hoedanigheid is hij gegaan. Voor zijn lijden en dood sprak hij, predikte hij in Jeruzalem op het Tempelplein. Na zijn opstanding is hij daar nooit meer geweest. Heeft hij zich verborgen gehouden. Sterker nog, hij was opgestaan. Hij komt iemand, het was een dame, hij komt een dame tegen, in ieder geval één. En hij zei tegen haar, zeg tegen mijn discipelen dat ze naar Galilea gaan, want daar ga ik ze ontmoeten. Hij wilde niks met Jeruzalem te maken hebben. Heb je dat nog? En dan is alleen nog het enige alternatief. Maar op de avond van die dag kwam hij toch bij zijn discipelen in de opperzaal. Dan zeg ik, ja, in de opperzaal. In de eerste plaats één hoog. En bovendien afgesloten voor de rest van Jeruzalem. Het was een geheime bijeenkomst. Om zo te zeggen. En in het openbaar wandelde hij, of verscheen hij aan zijn discipelen, niet aan de Joden, maar aan zijn discipelen bij het meer van Galilea. En dat was die keer van die 500 op eenmaal enzovoorts, waar Paulus over spreekt in 1 Korinthe 15. Je vindt het in Johannes 21 vermeld, maar de andere evangeliën melden dat ook, dat ze naar Galilea zouden gaan. Maar dat is een beeld van onze tegenwoordige bedeling, waarin de zalige bij ons is terechtgekomen, om zo te zeggen, om het maar even eenvoudig te houden. Dat het hier in Jesaja 40 gaat over het aanbreken van het nieuwe verbond is ook zonder meer duidelijk, want wij vinden zelfs het woord evangelie, een evangelist, in de rest van deze pericoop. Want het gaat over de verkondigster van goede boodschap in vers 9 en dat soort zaken meer. Kortom, het is een dubbelzinnige profetie, zoals altijd. Namelijk, enerzijds toegepast op Johannes de Doper, anderzijds toegepast op de Heer Jezus in zijn eerste komst. En precies zo zijn die woorden van Zacharias, als hij zegt in Lucas 1, gij kinderke zult profetes alleroosten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden. Op laag niveau is het van toepassing op Johannes de Doper, maar op hoger niveau is het gewoon, net als de voorgaande verse, van toepassing op de Heer Jezus Christus zelf. Om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven. U weet, God wil dat alle mensen zalig worden en, nou, en tot kennis der waarheid komen, staat er. God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Die twee begrippen gaan niet los van elkaar. Het is één geheel. Wij worden zalig doordat wij komen tot kennis van de waarheid. Dat wil zeggen, doordat we die waarheid aannemen, ons eigen maken, ons laten onderwijzen in dat woord van God, dat we onvoorwaardelijk aannemen en dus in onze harten laten schrijven. Maar dat is het resultaat allemaal van dat die weg bereid is geworden in de, wat wij noemen, de eerste komst van Christus. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid Gods. U weet wel, hij werd met innerlijke ontferming bewogen enzovoort. Het gaat om de genade Gods en de liefde Gods. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij, dat weet je, of anders, God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat, enzovoort. Of nog anders, God echter die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, heeft ons medelevend gemaakt met Christus en medegezet in de hemel. Dit was Efeze hoofdstuk 2. En dan nog een keer, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte. Daar moet ik het dus voor volgende keer verder met u over hebben, want er hangt ook nogal wat aan vast. Want de opgang, het opgaan, is enerzijds een verwijzing naar het opgaan van de zon, van het licht namelijk. In die zin hebben we nogal wat profetieën in het Oude Testament die ik u niet wil onthouden. Aan de andere kant, ditzelfde woord, opgang, wordt in het Oude Testament, in de Septuaginta, in de Griekse vertaling van het Oude Testament, gebruikt ter vertaling in elk geval van, moet ik even gauw kijken dat ik het goed zeg, in elk geval van Jeremia 23 vers 5, Dat is een van die uitspraken over... zie, ik zal aan David een rechtvaardige spruit verwekken. De zin in verschillende varianten komt vaker voor. Maar in Jeremia 23, vers 5... wordt dat woord spruit vertaald met ditzelfde Griekse woord, opgang. Dat is ook wat het woord ook in het Hebreeuws eigenlijk betekent, in het Oude Testament. Iets dat uitspruit of opspringt of opgroeit. Een spruit, een takje, een rijstje, wat het maar is. En het is dus een prachtig woord onder de twee aspecten. Hij heeft de ene kant is die van de duisternis is voorbij, het licht gaat op. De zon gaat op. Aan de andere kant is de verwijzing naar het reisje dat zou voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izee. En beide toepassingen zijn volstrekt bijbels uiteraard en zijn vervulling van oud-testamentische beloften. Want hoe je dat ook keert of wendt, de Heer Jezus en zijn werk in zijn eerste komst staat niet op zichzelf, hij staat niet op zichzelf, zijn werk staat niet op zichzelf. Het is niet anders dan de vervulling van hetgeen God lang geleden beloofd had en onder eedzwering bevestigd had aan Abraham. Men heeft er lange tijd op moeten wachten, inclusief een tijd van het stilzwijgen Gods sinds de dagen van Maleachi. Tot aan de dagen van, nou, laten we maar zeggen, Zacharias, want over hem ging het. Maar God heeft gedacht, Zacharias. Jehovah gedenkt, Zachar, gedenken. Jehovah heeft gedacht aan zijn beloften en hij vervult ze. En dat is waarover gesproken wordt in deze hoofdstukken. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u danken, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen. En dat we niet alleen vergeving van zonden hebben ontvangen, maar inderdaad dat u ons verlost hebt van de heerschappij, van zonde, dood en wet. Ons verlost hebt van die oude mens en ons gemaakt hebt tot nieuwe scheppingen, leden van een nieuwe mensheid in Christus. We danken u ook dat u ons vullen wilt met uw woord, met uw waarheid die u hebt nedergezonden en die gerealiseerd is geworden in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. We danken u dat we dat woord in onze harten mogen laten schrijven, opdat het onze zielen zou zalig maken. Opdat we zouden komen daadwerkelijk tot kennis van Christus en de kracht van zijn opstanding. Daarom hebben we reden om u te danken dat we ook deze morgen weer hier bij elkaar mochten zijn. Om dit woord te openen. Niet om in onze noden te voorzien primair, maar in de eerste plaats omdat u ons wat te zeggen hebt. Omdat u tot ons wilt spreken. En omdat wij ons oor tot u neigende met dat woord zouden worden gevuld. En van binnenuit zouden veranderd worden naar uw beeld door de vernieuwing van ons gemoed. Daarom danken we u oprecht voor deze morgen waarin we uw woord mochten openen en dragen onszelf op aan u voor de troon uw genade, opdat wij van u zouden ontvangen barmhartigheid, genade, hulp te bekwame tijd en opdat u ons bekwaam zou maken om uw dienaren te zijn de dagen die ons over zijn in het vlees. Wees u ons dan nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.